Hallo lieve mensen. Na 60 goede gesprekken over mentale veerkracht kwam ik tot de conclusie dat de kern van ons welbevinden niet te vinden is in onszelf en onze fysieke of mentale gezondheid, maar in onze relationele gezondheid. Dat wil zeggen, in de manier waarop wij ons tot elkaar verhouden. Ik raakte geïnteresseerd in de tussenruimte, dat wat er tussen mensen gebeurt. Er vond een shift in mij plaats, van het individu naar de relatie. En ik kan niet meer terug. Intussen tijd dacht ik na over een andere naam voor de podcast. Het werd de relatiepsycholoog, oftewel de psycholoog van de relationele ruimte. Dezelfde naam als mijn bedrijf. In deze podcast ontmoet ik Rowena Wijnands. Samen met haar compagnon runt zij het bedrijf Lemon Pit. Zij werkt als psychosynthese-therapeut en presenteerde onlangs haar boek De Kunst van Intimiteit. Heel veel luisterplezier. Fijn dat jij iets wilt komen vertellen of in mijn podcast over jouw nieuwe boek, De Kunst van Intimiteit. De relatie-exploratie. Rowena, wat is intimiteit?
Mooie vraag, want die krijg ik heel vaak inderdaad. Van wat beslaat intimiteit?
Ja.
En intimiteit voor mij is echt de verbinding voelen met jezelf. Dus met wat je denkt, je lijf. Dus echt jezelf goed kennen en intiem durven zijn met jezelf. Dus ook eerlijk naar je schaduwkanten kijken. Naar je, ik noem dat altijd hersenspinselen. Hè, je gedachten die een loopje met je kunnen nemen. Maar ook eerlijk naar je eigen geschiedenis kunnen kijken. En daar intiem mee zijn. Dus eigen mee zijn. Intimiteit, ja, dat kan je wel omvatten als eigen mee zijn.
Mooi, eigen mee zijn.
Ja, ja. Wat heel veel mensen zeggen, ja, ik wil graag mezelf worden. Of authentiek zijn.
Mm-hmm.
Voor mij beslaat dat als je eigen bent met jezelf, dan ben je jezelf met intimiteit en authentiek.
Ja, het is een soort van thuis zijn bij jezelf.
Ja, zeker.
Ja.
En de meeste mensen denken bij intimiteit aan sensualiteit, seksualiteit, aan een liefdespartner. Maar ja, het begint echt bij jezelf. Dat je intiem kan zijn met jezelf, dat je jezelf kent.
Ja.
Ja.
En pas vanuit het intiem zijn met jezelf, kun je de weg goed openen naar intimiteit met de ander.
Ja, zeker. Ja. Ja. En ook bijvoorbeeld mensen hebben vaak helemaal niet door van, oh ja, intimiteit bevindt zich op al die vlakken in mijn leven. Dus ook op je werk, hoe je communiceert met anderen. En welke taal je gebruikt, welke taal spreek je tegen jezelf. Hè? Mm-hmm. Dat gaat ook over intimiteit, maar ook dus naar een ander toe. Niet met familieleden.
Ja.
Dus welke verhouding heb jij met je familieleden? Hoe intiem ben je daarmee? Welke verbinding maak jij? Welke vragen durf je te stellen? Bijvoorbeeld als je ouders nog leven aan je ouders.
Ja.
En dat is zo'n prachtig onderwerp. Die ook linkt, want dat vind ik wel ook belangrijk om te vertellen, met de Eros. Die staat voor levensenergie,
ja.
Onze creatiekracht. En daar is bij veel mensen eigenlijk een soort kink in de kabel gekomen.
Ja.
Als het gaat over Eros.
De relatie-exploratie. Nu over het boek. Ik vond het ook prettig leesbaar. Het gewone Nederlands. Niet te veel vakjargon. En echt de moeite waard om te lezen als je geïnteresseerd bent in de relaties. Want daar gaat het over. En je hebt gekozen voor een vaste opbouw. Hè? Van de man in de sessie, de vrouw in de sessie. Dan een bepaald kernprobleem, je blik daarop. Dan een oefening voor jezelf. Een oefening voor jou en je partner, een ontspanningsoefening en dan jouw eigen kijkje van de therapeut. En omdat het zo'n vaste opbouw heeft, is het ook steeds vanuit een ander perspectief. En dat maakt het ook inderdaad, het woord gebruik je net al, holistisch. Omdat je steeds ook die shift maakt in je perspectief, wat aanvullend is op elkaar. En Wat ik heel frappant vind bij jou is dat jij die stellen apart ziet.
Ja.
Want in de meeste relatiecoaching of relatietherapie worden mensen samen gezien. Maar jij zegt van, goh, ik wil op de bank die patronen niet zien herhalen die er al zijn.
Ja, want die patronen die halen zich dan, nou ja, letterlijk en figuurlijk op de sofa noem ik het.
Ja.
En als mensen spreken over dat wat zich bezighoudt, waar ze verdriet over hebben of problemen mee hebben, dan ontvouwt dat zich al in hun taalgebruik, mm-hmm. in hun lijf, hoe ze bewegen.
Ja.
En dan, ja, dan is het al zo zichtbaar voor mij van wat er thuis gebeurt. En als mensen samen zijn, heel soms doe ik dat, dan, ja, dan zie je echt exact, oké, dit gebeurt er thuis, maar dat weet ik dan al.
Ja.
Dus dat is, en mensen laten nooit het achterste van hun tong zien als ze samen zijn. Want anders deden ze dat thuis ook en dan zaten ze niet bij mij. Want dan kwamen ze er zelf uit.
Ja.
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 En dat, die dans die ze dan dansen voor je neus,
mm-hmm.
ja, dat is zonde, want het kost dan weer extra energie. En dan kan ik gelijk met de een en apart met de ander de diepte in. Ik bel ook nooit af. Dat is vaak wat mensen beschrijven, therapie als afbellen. Ik kijk anders ernaar, gelijk naar de kern. Dat waar het werkelijk over gaat. En dan bouwen we weer laag voor laag op.
Ja.
Ja.
De relatie-exploratie. Hoe belangrijk is autonomie voor jou?
Ja. Dat is wel een ding, dat is voor mij heel belangrijk persoonlijk. Autonomie ervaren, maar ook doorgeven aan de cliënten.
Ja.
Ze zijn, er is niks mis met ze. Dat zeg ik ook altijd, er is niks mis met je. En dan roepen mensen, ja, maar ik heb dit en dat, of er is een diagnose gesteld. Ik zeg, ja, maar er is niks mis met je.
Ja.
Het zijn allemaal aanpassingen.
Ja.
En die aanpassingen zijn er niet voor niks.
Precies.
Alles heeft een reden.
Ja.
ADHD heeft een reden. Als je borderline hebt, heeft een reden. Als je suïcidaal bent, heeft een reden. Het zijn allemaal ook beschermende delen die iets vertellen.
Ja.
En als je die afkeurt, stel ik zou ze afkeuren als therapeut.
Mm-hmm.
Ja.
Of ziek verklaard.
Of ziek verklaren.
Ja.
Nee, iedereen is autonoom.
Ja.
Iedereen heeft recht ook om zijn eigen beslissingen daarin te nemen. Dus ook de beslissing die andere mensen minder vrij zouden vinden.
Ja.
En daar gewoon bij te kunnen zijn en naast te kunnen staan. Ja, en is voor mij een groot goed.
De relatie-exploratie. Je hebt het over subpersonen.
Ja, subpersonen zijn echt delen in onszelf. Die zijn ontstaan door ervaringen die we hebben. Al vanaf natuurlijk de geboorte en daarvoor al hoe we geboren worden. En die ontwikkelen zich op een bepaalde manier. En sommige subpersonen bijvoorbeeld, ja, de meest makkelijke die herkennen heel veel mensen is bijvoorbeeld de perfectionist.
Mm-hmm.
Maar die heeft een reden dat hij er is. Die is er niet zomaar. En soms kunnen mensen er echt last van hebben. Zeggen dat ik, ja, ik verzaak erin, ik kom er niet meer los van. En dan gaat het over de keuze die je maakt. Als die subpersoon naar voren treedt, als zijn gedrag naar buiten toe.
Mm-hmm.
Dat je ook beslist met de ja en nee, is die dienend? Heb ik er wat aan? Ja, dat en dat. Nee, zus en zo. Maar dat je een keuze maakt. En
dat dan je hem eerst herkent.
Ja,
hè?
Eigenaarschap
ja.
neemt.
Ja.
Want anders lijkt het net of jij aangestuurd wordt door iemand van buitenaf.
Ja. Ja.
En daar kom je weer op die autonomie.
Ja.
En de subpersonen is gewoon een middel om te herkennen. Dat komt uit de Voice Dialogue. Maar IFS, Internal Family Systems, wordt heel veel gebruikt in Amerika nu, als in de verslavingszorg vooral ook.
Ja, maar ook in de traumabehandeling.
Ja, en dat is ook met de delen in jou, daar ga je mee praten.
Ja, en eigenlijk was je een soort manager van je eigen delen. Hè?
Ja.
Je gaat erboven staan.
Ja.
En je het was een team wat aangestuurd wordt door jou.
Ja.
In de plaats van teamleden die het van jou overnemen.
Ja.
Ja.
En ik benoem ook, ja, ze hebben ooit een heel mooi voorbeeld gegeven. Degene die de Voice Dialogue heeft beschreven. Van we zitten in een bus. En er is altijd één bestuurder en dan ben je zelf. Dat is het grote zelf in jou. Je ware zelf. Het zijn.
Mm-hmm.
Die zit altijd achter het stuur. Alleen, ja, logisch dat je dat wel eens vergeet. Door ja, de omstandigheden, door de druk van buitenaf, dan lijkt het alsof je aangestuurd wordt door iets of iemand anders.
Ja.
En die zit dan aan dat stuur te trekken. Ja, nou ja, je kan je wel voorstellen, de bus gaat al slingerend over de weg heen.
Ja, ja. En die kernovertuigingen, hè, dat is iets anders waar jij mee werkt. Zijn dat dan ook vaak overtuigingen van zo'n subpersoon?
Ja, zeker.
Die dominant is geworden?
Ja, zeker. Ja. Ja. Die zegt eigenlijk tegen jou indirect of direct van zo is het.
Ja.
Heel veel mensen hebben die spreektaal ook. Het is nou eenmaal zo.
Of ik ben nu eenmaal zo. Nog erger.
Ja, ik ben nu eenmaal zo.
Ja.
En dan verlies je je autonomie.
Ja.
En dat wordt zo'n grote overtuiging. Hetzelfde als je zegt met je vak, ik zeg ook nooit ik ben therapeut. Ik beoefen het vak als therapeut.
Ja.
Want dan hou je die gezonde afstand, dat gevoel ook van, oh ja, dat ben ik niet, dat definieert mij niet.
Dat is mijn functie.
Ja.
Ja.
Dat heb ik natuurlijk op de operatiekamer heel veel gehoord van, ik ben chirurg.
Ja.
En dat klopte ook ergens, want dat was zo'n groot deel geworden, dat als ze met pensioen gingen, ze ook heel snel overleden.
Ja.
Want dan gaat dat inderdaad over dat stukje zingeving die dan mist.
Ja, het zit allemaal in die witte jas.
Ja, dat zit allemaal in die witte jas en die hangt dan ergens aan zo'n haakje.
Ja.
En waar blijf jij?
Ja, klopt.
Ja.
De relatie frustratie. Eros, levensenergie. Waar kom je die zoal tegen?
Nee, als je het echt hebt over vroegkindelijk trauma, dat kan dus al gewoon in de baarmoeder zijn, dat je niet gewenst was door een van de ouders, of misschien beide ouders, of ouders die echt in nood waren, die niet met de zwangerschap bezig waren, omdat ze moesten overleven. Maar ook daarvoor, generationeel, in de generaties voor jou, dat je dat mee hebt gekregen, dat de intimiteit heel ingewikkeld is.
Ja, dus
dat er geen ruimte voor is.
Het hoeft niet eens in je eigen leven te zijn.
Nee. En daar komen ook veel mensen wel achter als ze open vragen gaan stellen aan hun familie. Van wat is daar eigenlijk allemaal gebeurd? En dan word je intiem met je eigen geschiedenis.
Ja.
Ik vind dat programma op televisie, Het Verborgen Verleden, vind ik ook zo geweldig.
Ja.
Omdat je zo teruggaat in de tijd en daar mensen echt zichzelf leren kennen. Van, oei, wat is dan werkelijk mijn achtergrond door die eeuwen heen? Wat heb ik meegekregen?
Ja.
Ja, en dan, dan klopt het plaatje voor mensen.
Ja.
Dan zeggen ze, oh, daar komt het vandaan.
Ja, en vaak weten mensen het niet eens.
Nee. Maar ook bijvoorbeeld intimiteit. Stel, je bent een van een tweeling geweest.
Mm-hmm.
Dat weet je niet altijd, of je een van de tweeling bent geweest. En daar kan je achterkomen soms. Door toeval komen mensen daar wel eens achter. Dat ze toch gaan vragen aan de moeder van hoe was de zwangerschap. En dan vertelt je moeder over, ja, ik had wel tussentijds een bloeding.
Mm-hmm.
En dat die mensen aangeven, ja, ik heb altijd een diep gemis.
Ja.
Dus dan zit dat gemis al op intimiteit, want daar zat de verbondenheid. Dus met het andere mensje waar je mee in de baarmoeder zat in eerste instantie.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, dat gaat heel ver terug.
Ja, en het is wel mooi hoor, want ik heb 22 jaar op de operatiekamer gewerkt als assistent. En daar kwamen wel eens patiënten. En die hadden dan gewoon een goedaardige gezwel in zichzelf.
Mm-hmm.
En als ze dan geopereerd werden en dat werd eruit gehaald en je maakte dat open, dan vond je echt tandjes en haren. In dat, het is eigenlijk heel bijzonder, hè, dat dat in jouw lijf ingekapseld is.
Ja.
Dat daar je broertje of je zusje in jou opgenomen is.
Bijzonder.
Ja, dat is eigenlijk ook heel mooi dat je dat weer terug kan geven aan die patiënt. Want 9 van de 10 keer vallen dan echt de puzzelstukjes voor die mensen.
Ja.
Want die hebben echt een existentieel gevoel van leegte, van eenzaamheid.
Ja.
Ja. Ja.
En op welke manier werk jij daarmee? Als holistisch coach ben je, hè?
Ja, therapeut. Ja, psychosynthese therapeut. Ja. Ja. Ik ken heel veel mensen niet, de psychosynthese.
Nee, wil je daar iets over vertellen wat dat precies is?
Ja, dat vind ik wel leuk. Want de grondlegger is Azzajoli, een Italiaan die echt ver zijn tijd vooruit was. Echt een visionair. Mm-hmm. En hij zei ook van, joh, hij was ook bevriend met Freud en Jung. Hij schreef ook brieven, schreven zij met elkaar. Mm-hmm. En hij zei, ja, straks gaat de psychologie er ook heel anders uitzien. Want dan hebben we weet van heel veel meer dingen waar we nu nog geen weet van hebben. En hij ging er ook van uit van, ja, we hebben onszelf, hè, binnenin. We hebben een collectief in onszelf, maar ook het collectief met ons allemaal als mensen. Maar ook met de wereld daaromheen, het universum. En hij zei al van, we gaan heel veel dingen ontdekken. Want dat er nog veel meer is dan alleen deze aarde. Nou, dat is ook gebeurd.
Ja, daar zitten we middenin.
Ja, en hij stond daar heel erg voor open om altijd nieuwsgierig te zijn.
Toen al.
Ja, en het was dus niet dat hij zei, nee, alles komt uit je verleden. Je hebt ook te maken met de omgeving, maar ook ver daarbuiten dus. Ja. Waar je, kijk, de stand van de maan bepaalt natuurlijk ook ongelooflijk veel.
Ja.
En dat de zon opkomt. En dat lijkt allemaal heel eenvoudig, maar dat bepaalt ons leven. En ja, hij was er zo bewust van. En in die opleiding kreeg je ook verschillende tools. Want hij zei, ja, je kijkt gewoon naar je cliënt. Wat is daar passend? Dus steeds weer die connectie maken. En dat gaat dus ook over intimiteit. Durf jij je als therapeut werkelijk te verbinden? En dan het proces te vertrouwen. Van wat zich ontvouwt, dat je daarmee meebeweegt.
Ja.
In plaats van iets af te draaien wat je geleerd hebt. En wat ik heel bijzonder vond in de opleiding, dat vroegen ze ook of je een bepaalde leeftijd hebt. Dus niet te jong, niet dat je 20 bent. Gezien de levenservaring zijn er natuurlijk ook heel veel jonge mensen met heel veel levenservaring. Mm-hmm. Maar ze zeiden, ja, het is fijn als je wel al wat mee hebt gemaakt door bijvoorbeeld een werkend leven. Dus er zaten collega's uit de verslavingszorg. En bijvoorbeeld specialisten, een chirurg hadden we. Die zei, ja, ik wil me beter kunnen verbinden ook met mijn patiënten. Dus ja, dat was heel waardevol ook. Omdat je
en
ook dat deelde.
Heel divers, hè?
Ja, ja, heel divers. Ja. 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 Dus daar ben ik het is eigenlijk een van de grootste cadeaus die ik mezelf heb gegeven in mijn leven.
En waar is die opleiding?
Die zit nu ook in Amersfoort. Hij zat vroeger in Amsterdam. Het was een internationale opleiding. En er kwamen ook docenten uit heel Europa, die helemaal gespecialiseerd waren op een vakgebied. En uit Ierland kwam een dame, die was helemaal gespecialiseerd op intimiteit, seksualiteit. Die behandelde ook bijvoorbeeld geestelijke uit de kerk, die vastliepen. Ja, dat waren echt grote cadeaus.
Prachtig.
Omdat dat, ja, mensen waren die daar echt een levensmissie van hadden gemaakt. Ja.
En wat heeft jou bewogen om psychosynthetisch therapeut te worden?
Eigenlijk, ik was 18 toen ik begon op de operatiekamer. En ik werkte al vanaf mijn 12e wel eens bij mijn ouders in de bloemenwinkel. En daar begon eigenlijk contact met mensen. Van wat doet dat, hoe je doet, hoe je spreekt. Maar eigenlijk hoe je verhoudt tot jezelf. En daarmee ook tot gewoon degene die voor je staat. En eigenlijk heeft het een vogelvlucht genomen op de operatiekamer. Omdat je in een soort snelkookpan zit met z'n allen. Mm-hmm. En gedrag daardoor ook verandert van mensen onder druk. En je hebt de uitdrukking onder druk wordt alles vloeibaar. Nou, dat klopt ook. En dat vond ik zo fascinerend. In hoe je verhoudt met elkaar als team onder hoge drukken. Maar ook met die patiënt die heel kwetsbaar binnenkomt. En de meeste patiënten hebben een operatiejasje aan. Soms ook geen ondergoed. Wat natuurlijk eigenlijk al de ingang is, dat je heel open en bloot binnenkomt. Zoals je geboren wordt bloot, is eigenlijk datzelfde gevoel weer van je bent overgeleverd aan. Mm-hmm. En om dan iemand echt te kunnen zien, dat je openstelt, daar is eerst voor nodig dat je intiem met jezelf kan zijn. Dat je dat beseft ook.
Ja.
En daar is het begonnen, ja, dat het mijn interesse in de psychologie zo groot werd. Dat ging eigenlijk spelenderwijs.
Ja.
En ik heb, dat vond ik ook zo ontzettend leuk, studenten opgeleid. En dan zie je echt jonge mensen die aan het begin staan, ook naast hun werk een relatie krijgen. Of juist dat er dingen gebeuren in hun familie. En je ziet ze helemaal ontwikkelen om daar deelgenoot van te mogen zijn. Dus ja, op een gegeven moment was het zo natuurlijk dat ik die opleiding ging doen. Dat is op mijn pad gekomen. Ja. Daar hoorde ik over via via. En toen dacht ik, dat is het. En dat heb ik heel vaak, dat ik in één keer denk, dit is het. Net zoals met dit boek.
Ja.
Dit is het, het moet geschreven worden.
Ja, geweldig.
Ja, ja. En dan ga ik dat ook gewoon doen.
Ja.
Ja.
Ja. De relatie frustratie. Kun je iets vertellen over de relatie met ons lijf?
Ja. Ja. En dat is ook wel belangrijk dat mensen weten over hun lijf. Dat is even een zijstap. Dat hun lijf geen zelfdestructiesysteem heeft. Want als je mentaal pijn hebt, omdat er hele ernstige problemen zijn, of met jezelf of in de relatie, en het lijf gaat dan spreken met pijnen, schouderpijn, maagpijn, het kan overal zich presenteren, dan is de neiging om alleen daarnaar te kijken van mijn lijf is tegen me.
Ja.
Of het doet het niet wat ik wil.
Klopt.
Terwijl het lijf spreekt alleen maar en heeft geen zelfdestructiesysteem. En dat is wel iets, en dat probeer ik wel in dat boek op een luchtige manier mee te geven. Een lijf is zo ontzettend uniek. Alles werkt subliem met elkaar. Dus ook op DNA-niveau, het stuk epigenetica wat ik in het boek beschrijf, dat mensen eigenlijk ook een kijkje krijgen naar binnen toe. Wat zit er op celniveau, op DNA-niveau? Mm-hmm. Want dat is bepalend.
Ja.
Straks in de psychologie gaan we ook veel meer die richting op van de werking op celniveau, immunologie, dat gaat leidend worden.
Ja, wat wonderlijk hè, dat we zo verfijnd zijn opgebouwd.
Ja.
En dat dat verder reikt als alleen ons eigen lijf. En dat we het doorgeven van generatie op generatie.
Ja, en dat is ook zo bijzonder hè, dat je gewoon informatie uit van je ouders, je grootouders, je voorouders mee hebt gekregen. En drie generaties werkt dat nog door als er door omstandigheden op celniveau een verstoring heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld een hongersnood of geweld in de omgeving. Of dat je als kind geen voeding kreeg.
Ja.
Of fysiek of psychisch mishandeld bent of in de lijn dat gebeurd is. Of vanuit een Indisch verleden. Dat er verzwegen werd, dingen verzwegen.
Ja.
Ja.
Ja. Er wordt veel verzwegen.
Er wordt heel veel
en
verzwegen.
En ook naar kinderen toe, dat ze zeggen, nou, die heeft het nog niet door, die hoeft het niet te weten. Die gaan we het niet vertellen. En eigenlijk krijgt een kind daar altijd last van, vroeg of laat.
Ja.
Dus het is denk ik wel belangrijk om, te beseffen dat geheimen nooit geheimen blijven.
Nee.
Nee. Vroeg of laat komt het boven, hè?
Nou ja, dat zie je ook wel als mensen stervende zijn. En dan voelt de familie, er is nog een geheim.
Ja.
En als die dan toch nog niet verteld wordt, dan blijft dat als een zware deken drukken. En dan is het ook, kan je vertrouwen op dat wat je voelt, dat het ook klopt?
Ja.
Want moet je het altijd weten? Dat is ook bijvoorbeeld met het vraagstuk, als je kijkt naar relatieproblematiek, als je het vermoeden hebt dat iemand vreemd gaat.
Ja.
Heel veel mensen willen bewijs daarvan hebben.
Ja, die willen ook precies weten wanneer en waar. En
dat kan, hè? Dat kan rust geven. Dat je, kijkt bij de telefoongegevens hoe vaak iemand belt. Ja. Maar dan ga je in een detective rol zitten.
Ja, ik geef ze niet graag de kost die dat doen.
Nee, want je mag je vertrouwen op je gevoel. Stel, je voelt dat iemand vreemd gaat en dat zou toch niet zo zijn. Gaat het uiteindelijk om je eigen gevoel daarbij.
Ja.
Dat je dus klaarblijkelijk de ander niet meer vertrouwt.
Ja.
En dan kom je weer op het stukje intimiteit. Mag je je eigen gevoel serieus nemen? Zonder in de verwijtende vorm te gaan zitten.
Mm-hmm.
Want daar zit ook natuurlijk een groot deel, de verwijtende vorm naar de ander. Dat vreet ook naar binnen toe.
Ja.
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 Wat is van mij, wat is van de ander? Daarom wilde ik ook heel graag in het boek het perspectief van de een en de ander belichten.
Ja.
Dat je als lezer ook meegenomen wordt.
Ja.
Van, oh ja, er is ook nog een ander verhaal van de ander.
Ja.
En hoe zit dat dan? En dat je eigenlijk vanuit nieuwsgierigheid ook ontdekt, wat zit daar dan weer onder?
Ja.
Oh ja, die heeft bijvoorbeeld nooit een ouder gehad die zei, ik hou van je, of op schoot gezeten.
Ja, of iemand die echt voor je gekozen heeft.
Ja.
Of jou speciaal heeft gevonden.
Ja.
Of exclusief.
En daar zit zoveel leed.
Mm-hmm.
En je zoekt elkaar eigenlijk uit op de delen die niet gevuld zijn.
Ja.
In je bestaansrecht, wat je verzorgers of je ouders hadden moeten doen. Nou ja, dat is bij heel veel mensen niet gebeurd. Dat kan je gelukkig zelf vullen, je bestaansrecht. Maar ja, het is zo natuurlijk dat wij... Ja, iemand willen die dat stuk gaat vullen voor ons.
Ja, dat je het van de ander verwacht.
Ja.
En dan kom je toch in de problemen, want de ander kan dat nooit voor je doen.
Nee.
Hè?
En dat is dat stukje dat, wat ik in mijn boek beschrijf over symbiose.
Ja.
Over eigenlijk de een soort van taart die je dan voor je ziet. Zo'n bruidstaart met allemaal prachtige lagen. En dan die onderste laag, dat is ons bestaansrecht.
Ja.
Ja, als die altijd voor een gedeelte gevuld wordt door de ander en een ander stapt weg, door wat voor reden dan ook, dan valt ook echt die taart om en dat ben jij.
Ja.
En dat is wanneer mensen echt daardoor niet meer kunnen functioneren, niet meer naar hun werk kunnen, zeggen, ik kan niet meer stoppen met huilen.
Ja.
Is dat helemaal niet erg, want het lijf vindt daar zijn uitweg mee. Alleen uiteindelijk wil je dat stuk zelf gevuld hebben.
Ja.
En dan voel je autonomie.
De relatie-inspiratie.
Kun je wat meer vertellen over je vak, psychosynthese-therapeut?
Ja, dat vind ik wel leuk. Want de grondlegger is Azzajoli. Een Italiaan die echt ver zijn tijd vooruit was. Echt een visionair.
Mm-hmm.
En hij zei ook van, joh, hij was ook bevriend met Freud en Jung. Hij schreef ook brieven, schreven zij met elkaar.
Mm-hmm.
En hij zei, ja, straks gaat de psychologie er ook heel anders uitzien. Want dan hebben we weet van heel veel meer dingen waar we nu nog geen weet van hebben. En hij ging er ook van uit van, ja, we hebben onszelf hè, binnenin. We hebben een collectief in onszelf, maar ook het collectief met ons allemaal als mensen. Maar ook met de wereld daaromheen, het universum. En hij zei al van, we gaan heel veel dingen ontdekken. Want dat er nog veel meer is dan alleen deze aarde. Nou, dat is ook gebeurd.
Ja, daar zitten we middenin.
Ja, en hij stond daar heel erg voor open om altijd nieuwsgierig te zijn.
Toen al.
Ja, en het was dus niet dat hij zei, nee, alles komt uit je verleden. Je hebt ook te maken met de omgeving, maar ook ver daarbuiten dus.
Ja.
Waar je, kijk, de stand van de maan bepaalt natuurlijk ook ongelooflijk veel.
Ja.
En dat de zon opkomt. En dat lijkt allemaal heel eenvoudig, maar dat bepaalt ons leven. En ja, hij was er zo bewust van. En in die opleiding kreeg je ook verschillende tools. Want hij zei, ja, je kijkt gewoon naar je cliënt. Wat is daar passend? Dus steeds weer die connectie maken. En dat gaat dus ook over intimiteit. Durf jij je als therapeut werkelijk te verbinden? En dan het proces te vertrouwen. Van wat zich ontvouwt, dat je daarmee meebeweegt.
Ja.
In plaats van iets af te draaien wat je geleerd hebt. En wat ik heel bijzonder vond in de opleiding. Dat vroegen ze ook of je een bepaalde leeftijd hebt. Dus niet te jong, niet dat je 20 bent. Gezien de levenservaring zijn er natuurlijk ook heel veel jonge mensen met heel veel levenservaring.
Mm-hmm.
Maar ze zeiden, ja, het is fijn als je wel al wat mee hebt gemaakt door bijvoorbeeld een werkend leven. Dus er zaten collega's uit de verslavingszorg. En bijvoorbeeld specialisten, een chirurg hadden we. Die zei, ja, ik wil me beter kunnen verbinden ook met mijn patiënten. Dus ja, dat was heel waardevol ook, omdat je
en
ook dat deelde.
Heel divers, hè?
Ja, ja, heel divers, ja.
Ja.
Ja. Dus daar ben ik het is eigenlijk een van de grootste cadeaus die ik mezelf heb gegeven in mijn leven.
En waar is die opleiding?
Die zit nu ook in Amersfoort. Hij zat vroeger in Amsterdam. Het was een internationale opleiding. En er kwamen ook docenten uit heel Europa die helemaal gespecialiseerd waren op een vakgebied. En uit Ierland kwam een dame die was helemaal gespecialiseerd op intimiteit, seksualiteit. Die behandelde ook bijvoorbeeld geestelijken uit de kerk die vastliepen. Ja, dat waren echt grote cadeaus.
Prachtig.
Omdat dat ja, mensen waren die daar echt een levensmissie van hadden gemaakt. Ja.
De relatie-inspiratie.
Hoe kwam je ertoe deze opleiding te doen?
Eigenlijk, ik was 18 toen ik begon op de operatiekamer. En ik werkte al vanaf mijn 12e wel eens bij mijn ouders in de bloemenwinkel. En daar begon eigenlijk contact met mensen. Van wat doet dat, hoe je doet, hoe je spreekt. Maar eigenlijk hoe je je verhoudt tot jezelf. En daarmee ook tot gewoon degene die voor je staat. En eigenlijk heeft het een vogelvlucht genomen op de operatiekamer. Omdat je in een soort snelkookpan zit met z'n allen. Mm-hmm. En gedrag daardoor ook verandert van mensen onder druk. En je hebt de uitdrukking onder druk wordt alles vloeibaar. Nou, dat klopt ook. En dat vond ik zo fascinerend. In hoe je verhoudt met elkaar als team onder hoge drukken. Maar ook met die patiënt die heel kwetsbaar binnenkomt. En de meeste patiënten hebben een operatiejasje aan. Soms ook geen ondergoed. Wat natuurlijk eigenlijk al de ingang is. Dat je ja, heel ja, open en bloot binnenkomt. Zoals je geboren wordt bloot. Is eigenlijk datzelfde gevoel weer van je bent overgeleverd aan. Mm-hmm. En om dan iemand echt te kunnen zien, dat je openstelt, daar is eerst voor nodig dat je intiem met jezelf kan zijn. Dat je dat beseft ook.
Ja.
En daar is het begonnen ja, dat het mijn interesse in de psychologie zo groot werd. Dat ging eigenlijk spelenderwijs.
Ja.
En ik heb, dat vond ik ook zo ontzettend leuk, studenten opgeleid. En dan zie je echt jonge mensen die aan het begin staan, ook naast hun werk een relatie krijgen. Of juist dat er dingen gebeuren in hun familie. En je ziet ze helemaal ontwikkelen om daar deelgenoot van te mogen zijn. Dus ja, op een gegeven moment was het zo natuurlijk dat ik die opleiding ging doen. Dat is op mijn pad gekomen. Ja. Daar hoorde ik over via via. En toen dacht ik, dat is het. En dat heb ik heel vaak, dat ik in één keer denk, en dit is het. Net zoals met dit boek.
Ja.
Dit is het. Het moet geschreven worden.
Ja, geweldig.
Ja. Ja. En dan ga ik dat ook gewoon doen.
Ja.
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 De relatie-inspiratie.
Je hebt het in je boek over evolueren. Wat versta je daaronder?
Als het woord evolutie van de veranderingen die we doormaken. Als mens zijn we niet heel veel veranderd. Ons lijf is redelijk hetzelfde gebleven. Ons schedel is natuurlijk veranderd qua vorm. En dan heeft hij een andere functie gekregen door al die eeuwen heen. Maar ons lijf, daar is niet heel veel aan veranderd. Alleen de omstandigheden zijn veranderd om ons heen. En we steven ook af op dat we steeds zieker worden.
Ja.
Omdat we veel zitten, veel op het scherm kijken. En we hebben allemaal omstandigheden die ons
die niet goed voor ons zijn.
Ja, waar we eigenlijk de natuur die gewoon altijd in ons zit, voor een deel uit onszelf halen. Dus we moeten eigenlijk weer terug naar de natuur. Maar het evolueren zit in jezelf zo goed kennen dat je ook mee kan bewegen met dus die veranderende omstandigheden. Kijk, de context verandert iedere keer. Maar kan jij daarin mee bewegen? En hetzelfde is als mensen zeggen, ja, maar het is met mijn DNA bepaald. Of epigenetisch zit het er al.
Mm-hmm.
Maar je kan je verhouden tot van hoe zou ik geweest zijn als die omstandigheden er niet waren. Dus stel je bent onderdrukt geweest vanuit het gezin of uit een geschiedenis van onderdrukking. Dat je gaat voelen echt heel erg in jezelf van dat je creëert van als dat er niet geweest zou zijn, wie zou ik nu zijn?
Ja.
En daarnaar gaan gedragen.
Ja.
En dat noem ik echt evolueren.
Ja, en denk jij dat als je dat doet, dat je daar bewust van bent en je voorstelt hoe het zou zijn als het anders zou zijn geweest, zeg maar voor jouw wenselijke omstandigheden, dat er ook op celniveau iets verandert?
Zeker, ja. En dat is allemaal wat in de wetenschap nu bewezen is. Dat is heel erg bijzonder. En er wordt heel veel onderzoek ook naar gedaan. Ik volg ook heel graag professor Leo Pruimboom. Die is de oprichter van de KPNI, Klinische Psycho-Immunologie. En ja, er wordt ongelooflijk veel onderzoek naar gedaan en gelukkig ook allemaal gedeeld. En dan veranderen er ook dingen. Ja. Dus je gaat eigenlijk terug naar wie zou ik nu zijn als ik dat toelaat, dat wat ik nodig heb gehad.
Ja, wat hebben wij dan een ontzettende mentale flexibiliteit, hè?
Ja, nou ja, we kunnen natuurlijk de neurale paden kunnen wij gewoon veranderen.
Ja, maar dat komt ook wel dat we verbeeldingskracht hebben.
Ja, zeker.
Dat is zo'n groot goed.
Ja.
Ja.
Maar ook via bijvoorbeeld het lijf. Als je met iemand bewegingen maakt. En dat kan dus, dat kunnen spelletjes zijn.
Ja.
Waar je het lijf vraagt op een andere manier dingen te doen. Naar andere oplossingen te zoeken. Of bewegingsvormen te zoeken. Dat je dan de neuroplasticiteit vergroot. Dus je gaat dat brein dus anders gebruiken.
Ja,
ja, dat is zo subliem. Daar kan ik ongelooflijk blij van worden.
Ja.
Want dat is voor iedereen toegankelijk. Dat is het leuke.
Ja, dat is voor iedereen. Je hoeft het ook niet te begrijpen.
Nee, je hoeft ook helemaal niks te snappen.
Nee.
Maar gewoon te doen. En eigenlijk kom je dan weer terug op dat speelse. Net zoals een kind alle kanten op kan bewegen. En wij als volwassenen zeggen, ja, dat kan ik niet meer. Of ik ben niet meer zo soepel. Of vroeger als kind kon ik dat wel.
Mm-hmm.
En dat zijn ook weer die overtuigingen. Want wie zegt dat je dat nu niet meer kan?
Ja.
Een mens is tot zo ongelooflijk veel in staat.
Ja.
En dan kom je natuurlijk ook op het stuk dat mensen zeggen, ja, maar ik heb een aandoening. Dus ik kan bepaalde dingen niet meer. En dan dat je weer openstelt, wat kan er nog wel?
Ja.
Wat is er nog wel?
Ja.
Dus dan verandert ook weer de context. Want die verander je zelf.
Ja.
Met datgene wat er dan een feit kan zijn.
Ja.
Ja, en een feit kan zijn bijvoorbeeld, je hebt een geamputeerd been. Dat is een feit.
Ja.
Maar het aanpassingsvermogen van die persoon is zo ongelooflijk groot. Alleen kan je in die verwondering, in die nieuwsgierigheid, en neem je daar je lijf mee in mee.
Ja.
Ja.
Ja. Prachtig. Hè? Al die mogelijkheden.
Ja, zeker.
Ja. Ja.
En ik kan me ook wel voorstellen als er nu luisteraars zijn die denken, ja, maar mijn situatie is echt anders. En dat hoor ik natuurlijk vaak als therapeut. Iedereen heeft een unieke situatie. En dat als je zegt van, ja, mijn situatie is anders, heb je daarmee ook bepaald, al deels in je spreektaal, het kan niet anders.
Ja, en dan zet je het alweer vast.
Ja.
Ja.
Of mensen roepen, ik heb alles geprobeerd.
Ja.
Zeg ik ook, nou, dat is echt heel veel. Dan ben je vast 300 jaar oud. En achteraf blijkt dat natuurlijk helemaal niet alles is geprobeerd. En wat wij vaak zien, want ik werk ook samen met mijn compagnon, die komt uit de topsport, is ja, als je het lijf vergeet, het immuunsysteem, als die niet optimaal functioneert, of iemand heeft een heel ernstig tekort aan vitamine D3... kan je hartstikke somber en depressief voelen. Dus als dat niks mee gedaan wordt, dan kan je, ik noem het even lullen als brugman, maar dat heeft dan geen zin.
Nee.
En hetzelfde met je voeding aanpassen. Je slaap, je ademhaling, je lijf kunnen voelen, kunnen trainen daarmee op de manier die passend is voor jouw lijf. Ja, er is zoveel wat met elkaar te maken heeft.
Mm-hmm.
Het is één groot ecosysteem.
Ja.
En dat probeer ik ook echt in mijn boek op een luchtige manier mee te geven. Dat de lezer denkt, oh ja, dat hoort er ook allemaal nog bij.
Ja, geweldig toch?
Ja.
Dus jij werkt samen met je compagnon aan, zeg maar, al die puzzeldeeltjes die maken dat iemand is zoals ze nu is.
Ja.
En probeert dat te optimaliseren. Maak je dat ook meetbaar?
Ja, dat is zeker te meten. Je kan het meten met de hersenactiviteit, hoe dat verandert. Hoe er meer gebruik wordt gemaakt dus van de hersenen. Je ziet het lijfelijk aan mensen. Wij nemen ook bloed af om te kijken van hey, hoe staat het ervoor op celniveau. En dat wordt na 5 maanden nog een keer gemeten, wat de verandering daar is. Op celgezondheid, bijvoorbeeld als je het hebt over laaggradige sluimerontsteking op celniveau. De vitamine K2 en D3 meten we ook. En dan zien we van, hey, wat is daar veranderd na interventie? Ja, er zijn echt heel veel mogelijkheden, ook nu gelukkig, die gewoon voor iedereen bereikbaar zijn. Hè? Met een smartwatch of met, ik ga geen reclame maken, maar met de Whoop. Die komt uit Amerika, daar worden alle gegevens gemeten hè, van je slaapkwaliteit, hoe belastbaar je bent. Ja, dat zetten we allemaal in kaart. Wat het allerbelangrijkste vinden wij, dat mensen zelf die kennis hebben over zichzelf.
Ja.
Dus het ook zien. Kijk, meten is weten, maar als je het ziet ook nog eens voor je, visueel, in data, ja, dan gaan mensen dat ook blijven doen. Die voelen ook de waarde daarvan.
Ja, dus daarmee krijg je ook blijvende veranderingen in het traject wat jullie aanbieden.
Zeker, ja. En iemand dient wel volmondig ja te zeggen, want het kan ook heel spannend zijn om te veranderen.
Zeker.
Want niets is zo veilig als te doen wat je altijd gedaan hebt.
Ja.
En daarom hebben wij altijd een hele lange intake. Gewoon vrijblijvend. Om echt fijn te tunen. Wil iemand werkelijk?
Ja.
Want wij hebben maar een aantal plekken per maand.
Ja.
En dan als we aan de slag gaan. Dat zeg ik ook altijd zelf. Als we gaan, dan gaan we voor goud.
Ja.
En zelf ga je het doen. En wij zijn gewoon maar een tool. Ik noem mezelf, ja, dat is een beetje apart, een leenfiets van de NS, van de trein. Ja. Die mooie geelblauwe fiets. De fiets moet kloppen, hè, het zadel moet lekker zitten, de trappen moeten soepel draaien, het stuur lekker, er zit een bijl op. Die fiets zijn wij even tijdelijk, maar de persoon dient wel zelf te fietsen. Dus zelf te sturen, zelf te bellen als de nood aan de man is.
Ja.
En als het klaar is, zet je die fiets bij een ander station neer. Nemen we in liefde afscheid. En als er ooit in het leven weer iets zich presenteert, dat kan hè. Vanwege een overlijden of een andere omstandigheid waar iemand even wel echt van de leg van kan zijn.
Mm-hmm.
Dan pakt iemand gewoon die fiets even en dan fiets je weer even mee.
Ja.
That's it, that's all. Ja.
Dus mensen mogen dan ook even terugkomen.
Ja.
Ja.
Ja, ik heb ook met sommige cliënten nog zo'n bijzonder contact. Naar echt 10 jaar nog. Dat mensen een keer mailen van, het gaat zo goed met me. Ik ben nu getrouwd. En ja, gewoon dat ze hun vreugde delen.
Ja.
Maar ook, ik heb nu ook een cliënt die is al heel lang geleden, afgerond met het traject. En haar partner heeft ALS gekregen. Ja, dat is zoiets groots wat er gebeurt in een mensenleven.
Ja.
En zij mailt mij en ik schrijf haar op postpapier.
Ach, wat
nou,
leuk.
Dat is nog best een ding om postpapier te komen overigens.
Ja.
En zij zegt ook, ja, dat is zo bijzonder. Want ja, post schrijven we bijna niet meer natuurlijk. Nee. Hè? Want we zijn natuurlijk gewend om te appen of even iets in te spreken. En dat het is gewoon zoiets kleins wat je dan kan doen om even mee te wandelen in zo'n proces. En voor mij natuurlijk andersom ook om van haar te mogen horen hoe dat proces gaat.
Ja, en hoe zij daar samen mee omgaan.
Ja, hoe zij daar samen mee omgaan. Nou, en als je het hebt over intimiteit, ja, dat wat zij deelt, dat is intimiteit.
Ja.
Ja, dat is zo bijzonder.
Ja.
Dat koester ik ook echt.
Ja, prachtig.
Ja. Ja.
De relatie-articulatie. Je hebt me verteld, dit gedicht staat in jouw boek. Toen je het las, wist je gelijk, dit moet in mijn boek komen te staan. Het is van Hans op den Beek, een internationaal kunstenaar die de meest prachtige beelden maakt. Hij was in Amersfoort met zijn tentoonstelling. Op de wanden hingen hele mooie kleine gedichtjes. Het volgende gedicht greep je onmiddellijk aan. Je dacht, deze wil ik delen met de wereld. Hans op den Beek heeft je toestemming gegeven.
Kinderlijke onschuld. Er is dat keerpunt waarop we als kind onze onschuld verliezen over het leven en het mens zijn. Het besef sijpelt binnen dat er duistere kanten zijn aan het bestaan. We worden ons bewust van manipulatie, bedrog, leed, onrechtvaardigheid, teleurstelling, kwaad opzet. De naïviteit, de puurheid van hoe we nog waren in onze vroege kindertijd, krijgt daardoor een uitzonderlijke status in onze reflectie over onze levensloop. We willen als volwassenen iets van dat onschuldige, verwonderde en speelse kind dat we ooit waren, vasthouden, in leven houden. Kunstenaar Hans op de Beek.
En dan hebben we nog een weggever. Is er nog iets wat jij wilt zeggen wat nog niet besproken is? Er is heel veel niet besproken, want er staat nog veel meer in je boek.
Ja.
Die heeft een enorme gelaagdheid. Maar mensen die er meer van willen weten, moeten het boek maar lezen, denk ik.
Ja, hij is gewoon te krijgen bij de boekhandelaren en online. En ik denk dat het voor de mensen heel erg leuk is, dat het ook heel toegankelijk is voor mannen.
Ja.
Want vaak hebben vrouwen toch meer de neiging om zo'n boek te kopen of in ieder geval met persoonlijke ontwikkeling boeken te bestellen. En ik hoor nu van heel veel mannen terug van, oh ja, dit is echt heel fijn. Want er zit geen kleur op het boek, laat ik het zo zeggen, dat het heel vrouwelijk is geschreven. Ik heb geprobeerd te licht, luchtig. En de diepere lagen, ja, daar sta je voor open. Of misschien is het de tijd nog niet rijp, dat is ook allemaal prima.
Mm-hmm.
En ja, ik vond het fantastisch, want de zanger en hij is ook schrijver overigens, Dickie Dex, die heeft het boek gelezen en die zei, oh Rowena, ik heb zo genoten ook. Ik herkende zoveel dingen van mezelf. En die is daar heel open over geweest, met mijn boeklancering ook. Heeft hij ook gesproken voor iedereen, met wat het met hem gedaan heeft. En ja, weet je, voor mij is dat zo fijn dat iemand die zo publiek toegang heeft, dat deelt. Want daarvoor heb ik het boek ook geschreven, om echt te delen.
Ja.
En misschien is het wel leuk, want we hebben het in het begin daar even over gehad, voordat we gestart waren met de podcast. Het zou het heel bijzonder vinden om aan een van de luisteraars een boek cadeau te doen. En dan dat ze me mailen en dan echt vertellen waarom zij graag dat boek zouden willen ontvangen als een cadeau. Want ook dat is intimiteit, is ook mogen ontvangen.
Ja.
Wat geven kunnen we de meeste mensen heel goed.
Maar ontvangen is ook een kunst.
Gewoon, ja. Dat je zegt, ja, en daarvoor zou ik hem willen ontvangen. Als
helemaal cadeau. Goed plan.
Ja.
We gaan het mailadres onder in de show notes zetten van de podcast, zodat mensen jou kunnen schrijven waarom ze het boek graag willen ontvangen. En jij kiest dan iemand uit?
Ik ga iemand uitkiezen. En dat doe ik echt op gevoel.
Mm-hmm.
Dus ik ga niet zitten googelen wie is wie of...
Nee,
gewoon...
Helemaal goed.
Ja.
En die andere mensen die niet een boek ontvangen, krijgen die ook bericht?
Nee, die krijgen geen bericht.
Mm-hmm.
Nou, ik denk dat het misschien wel mooi is binnen een maand nadat de podcast er is, dat ik degene contact uiteraard.
Ja, helemaal goed.
Ontvangt, ja.
Ja, leuk plan, doen we.
Ja, leuk. Nou, ontzettend bedankt, Gerrie.
Ja,
voor
een
mooi
gedaan.
Gesprek en dat je hier bent gekomen helemaal naar Amersfoort, naar deze plek.
Ja, en was de moeite waard, dank je wel.
Ja, en de luisteraars bedankt, want ja, die nemen ook weer de moeite om... om naar je mooie podcast te luisteren.
Zeker.
Ja.
Dank je wel.
Graag gedaan.
Hey, heb je met plezier geluisterd naar deze aflevering? Abonneer je dan snel en geef ons 5 sterren. Tot horens.